Hoofdstuk 2. De zondaar heeft Christus nodig. Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. God schiep de mens met edele vermogens en een evenwichtige geest. Hij was een volmaakt wezen en leefde in harmonie met God. Zijn gedachten waren rein, zijn doelstellingen heilig. Maar door ongehoorzaamheid werden zijn krachten aangetast. Zelfzucht nam de plaats in van liefde. Zijn wezen werd zo verzwakt door de zonde, dat het niet mogelijk was om in eigen kracht de macht van het kwaad te weerstaan. De mens werd de gevangene van Satan, en hij zou dat altijd zijn gebleven als God niet op een speciale manier tussen beiden was gekomen. Het was de bedoeling van de verleider om het plan dat God met de schepping van de mens had in de war te sturen en om de aarde te vullen met ellende en verwoesting. En dan zou hij naar al dit kwaad kunnen wijzen als het resultaat van het feit dat God de mens had geschapen. Toen hij nog niet gezondigd had, stond de mens in een vreugdevolle relatie tot hem, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Colossense 2, vers 3. Maar na de zonde schiep de mens niet langer vreugde in het heilige en probeerde zich voor de aangezicht van God te verbergen. En dat is nog steeds de situatie, wanneer iemands hart niet vernieuwd is. Het is niet in overeenstemming met God en het vindt geen vreugde meer in de omgang met hem. De zondaar zou nooit gelukkig kunnen zijn in de aanwezigheid van God. Hij zou zich terugtrekken uit de gezelschap van de heilige wezens. Zelfs al zou hij in de hemel worden toegelaten, hij zou er geen vreugde aan beleven. De geest van onzelfzuchtige liefde die daar heerst, waar elk hart is afgestemd op het hart van hem, die oneindig is in liefde, zou geen aanknopingspunt hebben in zijn innerlijk. Zijn gedachten, zijn belangstelling, zijn motieven zouden vreemd zijn aan die van de zondeloze wezens die daar wonen. Hij zou een wanklank zijn in de hemelse melodie. De hemel zou voor hem een plaats van kwelling zijn. Hij zou er naar verlangen om verborgen te zijn voor hem die het licht is en die het middelpunt is van vreugde die daar heerst. Het is geen willekeur van God om de boze mensen uit de hemel te houden. Zij worden buitengesloten vanwege hun ongeschiktheid om in gezelschap te verkeren. De heerlijkheid van God zou voor hen een verterend vuur zijn. Zij zouden ernaar verlangen vernietigd te worden, weg te zijn van voor het aangezicht van hem die stierf om hen te verlossen. Het is voor ons onmogelijk om uit eigen kracht te ontsnappen uit het moeras van de zonden waarin we gezonken zijn. Onze harten zijn slecht en wij kunnen ze nooit veranderen. Komt ooit een reinen uit een onreinen? Nee, niet één. Job 14, vers 4. De gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God, want zij onderwerpt zich niet aan de wet van God. Trouwens, het kan dat ook niet. Opvoeding, cultuur, wilskracht en de pogingen van de mens hebben allemaal hun eigen plaats, maar in dit opzicht zijn ze machteloos. Ze mogen bijdragen tot een uiterlijk correct gedragspatroon, maar ze kunnen het hart niet veranderen. Ze kunnen de bronnen van het leven niet zuiveren. Er moet een kracht zijn die van binnenuit werkt, een nieuw leven dat van boven is, voordat een zondig mens in een heilig mens kan veranderen. Die kracht is Christus. Alleen zijn genade kan de levenloze eigenschappen van de ziel tot leven wekken en hem naar God en naar heiligheid leiden. De Heiland zei: tenzij een mens wederom geboren wordt, tenzij hij een nieuw hart, nieuwe verlangens, doelstellingen en motieven ontvangt die tot een nieuw leven aanzetten, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Johannes 3, vers 3. De gedachte dat het voldoende is het goede dat de mens van nature in zich heeft te ontwikkelen, is fataal zelfbedrog. Doch, een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen wat van de geest van God is, want het is voor hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 1 Korintiërs 2, vers 14. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. Johannes 3, vers 7. Van Christus staat geschreven, in het woord was leven, en het leven was het licht der mensen. Johannes 1, vers 4. De enige naam, onder de hemel, aan de mensen gegeven, waardoor wij behouden moeten worden. Handelingen 4, vers 12. Het is niet genoeg om het geduld, de liefde en goedheid van God en de vaderlijke zorg van zijn karakter te aanschouwen. Het is niet genoeg om de wijsheid en de rechtvaardigheid van zijn wet te onderscheiden en te beseffen dat deze gebaseerd is op het eeuwige principe van de liefde. De apostel Paulus besefte dit alles toen hij uitriep: ik stem toe dat de wet goed is. Zo is dan de wet heilig en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Maar hij voegde er in bitterheid over zijn innerlijke nood en wanhoop aan toe: ik echter ben vlees, gekocht onder de zonden. Romeinen 7, vers 16, 12 en 14. Hij verlangde naar die zuiverheid, naar de gerechtigheid die hij uit zichzelf niet kon bereiken, en hij riep uit: ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Romeinen 7, vers 23. Deze kreet is al in alle landen en in alle tijden opgestegen uit bezwaarde harten. Voor iedereen is er maar één antwoord: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1, vers 29. De Geest van God heeft heel wat beelden gebruikt om die waarheid te illustreren en duidelijk te maken aan hen die graag van de last van schuld bevrijd willen worden. Toen Jacob na zijn bedrog tegen Esau uit het huis van zijn vader wegvluchtte, drukte er een zwaar gevoel van schuld op hem. Alleen en uitgestoten, gescheiden van alles dat het leven de moeite waard had gemaakt, werd hij bovenal bezwaard door die ene gedachte: de vrees dat zijn zonden hem hadden afgesneden van God, dat hij door de hemel was verlaten. Bedroefd ging hij op de kale grond liggen, met alleen de eenzame heuvels rondom hem, en daarboven de heldere sterrenhemel. Terwijl hij sliep, zag hij plotseling een vreemd licht. En zie, vanaf de grond waarop hij lag, scheen een lange, schimmige ladder omhoog te leiden tot aan de poorten van de hemel. Op die ladder gingen engelen van God op en neer, terwijl uit de heerlijkheid daarboven Gods stem een boodschap van troost en hoop deed horen. Zo werd Jacob bekend met de behoeften en de verlangens van zijn hart, een redder. Vol blijdschap en dankbaarheid zag hij een manier waarop hij, een zondaar, weer met God gemeenschap zou kunnen hebben. De geheimzinnige ladder uit de droom stelde Jezus voor, de enige verbinding tussen God en de mens. Dit is hetzelfde beeld waarnaar Christus verwees in zijn gesprek met Nathanael, toen hij zei: gij zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen op de Zoon des Mensen. Johannes 1, vers 52. In zijn afvalligheid vervreemde de mens van God. De verbinding tussen hemel en aarde werd afgesneden. Over de kloof die daartussen lag, was geen contact mogelijk. Maar door Christus is de aarde weer met de hemel verbonden. Door zijn eigen verdiensten heeft Christus de kloof die door de zonde was ontstaan overbrugd, zodat de dienende engelen weer contact met de mensen kunnen onderhouden. Christus heeft de gevallen mens in zijn situatie van zwakheid en hulpeloosheid met de bron van de oneindige kracht in verbinding gesteld. Maar de menselijke dromen van vooruitgang, alle pogingen om het mensdom te verheffen, zijn tevergeefs, als die ene bron van hulp en hoop voor de gevallen mensheid buiten beschouwing wordt gelaten. Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, is van God. Jacobus 1, vers 17. Er bestaat geen echte karaktergrootheid los van hem. En de enige weg naar God is Christus. Hij zegt: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. Het hart van God hunkert naar zijn aardse kinderen, met een liefde sterker dan de dood. Toen hij zijn zoon gaf, schonk hij zijn hele hemel in die ene gave. Het leven van de heiland, zijn dood, zijn bemiddelingswerk, het werk van de engelen, het pleiten van de geest, de Vader die boven en door dit alles heen zijn invloed laat gelden, de onophoudelijke belangstelling van de kant van de hemelse wezens, dat alles speelt een rol ter behoeven van de redding van de mens. Laten we dat verbazingwekkende offer dat voor ons is gebracht overdenken. Laten we de moeite en de inzet van de hemel om de verlorenen op te eisen en terug te leiden naar het huis van de Vader op waarde schatten. Sterkere motieven en krachtigere middelen konden niet worden aangewend. De geweldige beloning voor het doen van het goede, de vreugde van de hemel, het gezelschap van de engelen, de gemeenschap en de liefde van God en zijn Zoon, de verheffing en ontwikkeling van al onze krachten in alle eeuwigheid, vormt dit alles niet een enorme drijfsfeer, een aanmoediging om ons hart in liefdevolle dienst te geven aan onze Schepper en Verlosser? En aan de andere kant is het oordeel dat God heeft uitgesproken over de zonden, de onontkoombare straf, degradatie van ons karakter en de uiteindelijke vernietiging die ons wordt voorgehouden in Gods woord om ons te waarschuwen tegen een leven in dienst van Satan. Moeten wij geen acht slaan op Gods genade? Wat had hij verder nog kunnen doen? Laten wij ons in de juiste verhouding brengen tot hem, die met een verbazingwekkende liefde van ons houdt. Laten wij gebruik maken van de middelen die er voor ons zijn, zodat we veranderd zullen worden naar zijn beeld en weer kunnen omgaan met de dienende engelen en de harmonie en gemeenschap met de Vader en de Zoon kunnen ervaren.